Dit is het eerste ommetje in een serie van 5. Voor elke dag 1. Ommetjes als in een pauze tijdens het thuiswerken. Om de zinnen te verzetten. En ook...
om in beweging te blijven. Je bent gewoon veel statischer, want je loopt niet meer zoveel. Gewoon ook, je staat minder snel op.
Het ommetje van vandaag doen we samen met Daphne Koning. Zij is gedragsdeskundige.
En dan voor mobiliteitsgedrag in en na coronatijd.
Gedragsdeskundigen kijken naar de openbare ruimte zoals bewoners en reizigers dat doen.
Je hebt bijvoorbeeld in de trein heb je ook zo'n aanmeldsysteem dat je kan aanmelden wanneer je in de trein gaat zitten. Daar maak ik zelf ook geen gebruik van, want ik vergeet het vaak. Terwijl vanuit de NS dat vast bedacht is dat het duidelijker is wanneer er welke mensen in de trein zitten. Je snapt waarom dat systeem er is, maar je merkt als ik op een bepaalde tijd ergens moet zijn, kijk ik gewoon hoe laat ik weg moet en dan ga ik ook dan. En dan hou ik niet heel veel rekening met hoe druk het dan misschien juist ook in die trein is. Nu hoor je al mijn gebruikersperspectief dat niet aansluit bij hoe die app wil dat je werkt. Als je zulke soort verhalen al ophaalt, helpt dat om vervolgens natuurlijk dat systeem ook te verbeteren. Dus hoe zou je dat kunnen aanpassen?
Vanuit het gebruikersperspectief sluit de app niet aan op de beleving. En precies dat is waar een gedragsdeskundige kan bijdragen. Zoals ook al duidelijk werd toen de gedragsstrategie uitkwam, in december 2020.
En dat komt eigenlijk voort uit het idee dat de Verkeer en Openbare Ruimte, afdeling van gemeente Amsterdam, meer en meer met gedragsinzichten wilde doen. En met die strategie wilden we dus in de beleidsafdeling ook meer het gedrag al betrekken. Want als je gedrag al heel vroeg in het beleid natuurlijk dat je maakt voor de stad betrekt, dan kun je het vervolgens in de processen die volgen, in de uitvoering, heeft het al veel meer impact en veel meer effect.
En met wat voor soort vragen help je die collega's dan?
Ja, bijvoorbeeld over de PNR-locaties. Dus dat er minder met auto's de stad in wordt gegaan. Dat we meer buiten de stad gaan parkeren. Maar hoe zorg je ervoor dat zo'n locatie een aantrekkelijke plek wordt? Dat mensen daar ook daadwerkelijk gebruik van gaan maken. En dat ook de juiste doelgroepen daar gebruik van gaan maken.
En?
Nou ja, dat is inderdaad, met die vragen gingen wij in gesprek in met collega's. En dan hoor je eerst gewoon hoe zij daarover denken. Er zijn dan vaak al heel veel plannen met heel veel bladzijden, zeg maar, zijn daarover opgesteld. En vervolgens ga je dan met elkaar in gesprek. En door alleen al zulke vragen te stellen van hoe richt je eigenlijk bijvoorbeeld zo'n PNR in dat het aantrekkelijk is voor mensen. Waar kunnen mensen die komen aanrijden zien dat ze hier het beste kunnen parkeren? Gewoon, hoe gaat het al in de informatie als je er naartoe gaat? En het leuke van zo'n gesprek is vaak dat ik kan altijd heel breed allerlei ideeën verzinnen. Dus als ik over zo'n PNR denk, dan denk ik, dat moet een prettige plek zijn om te zijn. Misschien kun je er dan gelijk wel een soort koffielocatie van maken of een netwerklocatie. Of een, als ik daarheen zou gaan, wat zou ik dan als gebruiker daarvan graag zien op zo'n locatie? En wanneer zou ik dat gaan gebruiken en wanneer niet? Dus het is ook een heel deel inbeelden.
En zijn dat vragen die meestal niet gesteld worden als er beleid opgesteld wordt?
Ja, dus meestal worden die vragen eigenlijk overgeslagen. Dus ik denk wel echt dat je als gedragswetenschapper dus op een heel andere manier al opgeleid bent, maar ook met een andere blik kijkt naar verkeerssituaties of naar interacties daarin. Maar het is ook wel leuk. Volgens mij las ik laatst in de krant over deelscooters. Die worden natuurlijk nu heel veel ingezet, maar dat leidt ook tot heel veel overlast. Dat mensen ze kunnen je overal achtergelaten worden. Dus sommige mensen vinden dat heel vervelend dat er weer 5 deelscooters voor hun deur staan of midden op de stoep. Nou, hoe ga je daar dan vervolgens, vind ik wel weer een mooi voorbeeld van, we willen dus meer deelscooters en meer dat er gedeeld wordt, maar vervolgens leidt dat ook tot een misschien wel een heel ander probleem waar je van tevoren helemaal niet over na had gedacht toen dat geïmplementeerd werd of toen dat toegestaan werd eigenlijk dat die deelscooters op de markt kwamen.
En dat is dan een probleem waar je met beleid en gedragswetenschappers verder in kunt gaan.
Ja. Dat je van tevoren denk ik al kan kijken, goh, wat zouden misschien ongewenste effecten kunnen gaan worden, maar ook vooral dan gaan doen, pilots gaan doen en kijken en ophalen, hey, wat gebeurt er nou? Krijgen we er misschien ook klachten over? Of gaat het juist supergoed? Wie maken er dan gebruik van zo'n deelscooter? Zijn dat inderdaad de mensen die je ook verwacht had die dat zouden gaan doen? Ja, hoe kun je daarmee omgaan? En hoe kun je dus die reiziger wel meenemen, of die gebruiker van bijvoorbeeld openbare ruimte wel meenemen in de plannen die je maakt voor de stad?
En daarom is nu die gedragsstrategie opgesteld.
Ja, je hebt 3 principes soort richtinggevende principes binnen die gedragsstrategie. En het eerste principe is dat je echt denkt en werkt vanuit die reiziger. En daar hebben we het natuurlijk ook al wel over gehad. Van zorg dat je onderzoek doet naar de doelgroepen waar je mee te maken krijgt. Of die wat jij ontwerpt of maakt gaat gebruiken. En zet daarin je gebruiker veel meer centraal in wat je doet. En misschien ook het grotere plaatje, waar werk ik ook naartoe? We willen schoner, duurzamer, minder reizen, minder files. Draagt wat ik dan nu doe daar ook aan bij?
Ja.
Het tweede is om de discontinuïteiten te benutten.
Bijvoorbeeld de Piet Hein tunnel.
Ja, die tunnel gaat 15 maanden dicht. En normaal gaan er dagelijks door die tunnel echt zo'n 30.000 auto's. Dus juist op die momenten van verandering zijn mensen dus meer bereid om iets anders te gaan doen. Dus wees je daar ook bewust van als je bijvoorbeeld met werkzaamheden bezig bent. Kun je dat moment dus gebruiken. En dan ga ik gelijk naar het derde punt. Dat is namelijk de korte en de lange termijn verbinden. Kun je die werkzaamheden, dus die disruptie, gebruiken om wat mensen nu tijdelijk, waar ze niet heen kunnen, ze draagt dat bij aan wat je in de toekomst überhaupt wil bereiken met je visie voor de stad. En wat je daarin dus ziet, is dat het heel erg een momentum is om ander gedrag te gaan vertonen. Ze zijn al uit hun patronen gehaald en daardoor maakt het vervolgens makkelijker om een nieuw patroon eigenlijk aan te leren, een nieuwe gewoonte.
En wat valt je op binnen je werk?
Soms denk ik wel eens, heel veel dingen zijn toch heel logisch die met gedrag te maken hebben, want iedereen ziet het toch om je heen. Maar dan kom je er toch ook wel weer achter, oh ja, ik heb daar natuurlijk 5 jaar voor gestudeerd en zit helemaal met mijn hoofd op die manier te kijken naar dingen. Iedereen kijkt natuurlijk heel erg vanuit zijn eigen blik naar de wereld. En wat me vooral fascineert is dat mensen er of automatisch van uitgaan, nou, als we dit doen, dan gaan mensen wel, die passen daar zich allemaal wel aan. Dat is prima. Dus dat ze er niet rekening mee houden dat het voor mensen een hele omslag kan zijn. Dus dat ze op heel veel weerstand kunnen stuiten. En dat een gedragsverandering ook, als je dat structureel wil maken, dat het echt veel pijn en moeite kost. Dus je moet echt constant blijven aanbieden, blijven stimuleren eigenlijk om het nieuwe te gaan doen. Dan moet je echt een poos inslijten voordat dat weer een gewoonte is. Omdat ik nu dagelijks met verkeer, openbare ruimte bezig ben, kijk ik ook anders naar de eigen straat waar ik woon. Lees ik het nieuws anders als het gaat over herinrichting, als het over autoluw gaat, over... Ik ben denk ik wat groener en progressiever geworden als het over mobiliteit gaat. Dus dat vind ik wel heel grappig eigenlijk. Ik ben sowieso al niet heel erg fan van auto. Ik ga liever met de trein. Maar nu denk ik echt, waarom moet iedereen zo'n blik voor zijn deur hebben, zeg maar, wat heel veel ruimte inneemt in de openbare ruimte. Waarom moet je dat allemaal zelf hebben? Waarom zou je dat niet delen? Of zou je gewoon met de trein gaan?
En waar komt die gedachte uit voort?
Ik denk ook wel door de coronacrisis. Je zit natuurlijk allemaal meer thuis. Dus je thuisomgeving is nog veel belangrijker geworden. En daarin, dus ook de ruimte waarin je leeft. Dus gewoon de ruimte om je heen. En als ik dan zie dat mijn straat bijvoorbeeld helemaal vol staat met heel veel auto's. Ja, als dat ook gezellige terrasjes kunnen zijn. Of als dat ook meer groene plekken kunnen zijn waar je lekker kan wandelen. Dan weet ik wel waar ik voor zou kiezen.
Een wandeling door je eigen buurt. Een ommetje in de openbare ruimte. Wat valt je op? Tijdens het volgende ommetje praten we met Anouk Derecht, waarmee we vanuit de CASI-methodiek de openbare ruimte bekijken. De stad Amsterdam, waar misschien in de toekomst ook handgeschreven briefjes kunnen hangen.